Mijn naam is Liesbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Kortie Media.
Het kan ook niet anders, omdat je moet echt recherche, onderzoek verrichten. En daar zijn heel veel regels aan verbonden. En een recherchebureau mag gewoon meer dan een simpele journalist als ik.
Wat mogen zij bijvoorbeeld meer dan een journalist?
Observatie.
Oké, want dat is iets wat je als journalist eigenlijk niet mag.
Nee, want dat is gewoon stalking.
Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, onthullend, ontroerend. Of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans. Frans, de journalist die we vandaag hebben uitgenodigd, die heeft er zijn werk van gemaakt om mensen te confronteren. Is dat iets wat jij graag doet?
Nee, al mijn confrontaties in het leven zijn altijd ongewild geweest. Hè? Met hardcore criminelen, met advocaten, voorrechters, dat soort dingen. Ik heb nooit zelf de confrontatie gezocht. Maar goed, dit is een confrontatie, hè, waar we met onze gasten over gaan praten, die ook heel onthullend is. Ik verheug me er wel op, by the way.
Mooi. Goed zo. Ja. Ik ook.
Want het is geen prutser, hè?
Nee.
Zullen we dat ook even zeggen?
Zeker niet. Nee. Onze gast dit keer is Thijs Zeeman. Thijs, goed dat je er bent.
Dankjewel.
We kennen elkaar van AT5. We hebben allebei bij het AT5 Nieuws gewerkt. Ooit in een vroeg verleden toen we onze eerste journalistieke stappen zetten. Mm-hmm. Jij zette daar je eerste stappen in de misdaadjournalistiek. Vervolgens ging je naar de rebelse omroep Pont. Daarna kwam je bij SBS6 terecht, waar je onder meer spraakmakende documentaires over Frank Masmeijer en Ivana Smit maakte. Je maakte Gestalkt, je presenteerde Boeven in de Bouw. En sinds 2019 werk je voor RTL en confronteer je onder andere stalkers met hun eigen gedrag in het programma Zeeman Confronteert. Hoe groot is dat probleem eigenlijk, stalking?
Ja, het is een veel groter probleem nog dan mensen zich realiseren. Het komt ongelooflijk veel voor in Nederland. De ex-partner stalking is het meest voorkomende. Is de meest voorkomende vorm van stalking. Maar zeker met de makkelijke anonimiteit op het internet. Is stalken een makkelijkere vorm geworden om je ex dwars te zitten.
Ja.
Maar je moet, als je een beetje stalker bent, ook wel wat narcistische trekken hebben. En misschien dat ik daar wel het meest van geschrokken ben, dat er gewoon wel heel veel mensen in Nederland rondlopen die zichzelf op de eerste, tweede en misschien zelfs wel de derde plaats zetten. Ja.
Wacht even, Thijs, ik hoor je zeggen verschillende vormen van stalking. Is stalking niet gewoon stalking?
Nee. De bron van stalking kan heel anders zijn. Je hebt een oude verstoting stalking. Dus dan probeer je door een stalking te ensceneren iemand uit de ouderlijke macht te krijgen. Je hebt een love obsession stalking. Dat is vaak natuurlijk gewoon de ex-partner stalking. Maar het kan ook zijn dat je een bepaald dat je gevoelens hebt voor iemand en dat je op die manier iemand probeert te veroveren. Kijk, heel veel liedjes, liefdesliedjes, gaan eigenlijk over stalking. Dus I follow you wherever you are.
Ja, dat is
zijn van die teksten die heel vaak komen. En dat is eigenlijk, want het is allemaal stalking. Dus het is allemaal van, je bent overal waar jij bent, ben ik ook. Ik laat je nooit meer los.
Verschrikkelijk.
Ja, en je hebt ook, en dat is de moeilijkste vorm van stalking, daar kom je eigenlijk nooit vanaf, is de waanstalking. Dus als je een waanstalker hebt, dan ben je echt in de aap gelogeerd. We hebben een vrouw gehad die 19 jaar lang gestalkt is door iemand die het idee had dat zij getrouwd waren. En die stond iedere dag voor haar raam.
Ja,
een waanstalker moet echt hulp krijgen. Ja, die moet eigenlijk een TBS in. Maar is heel moeilijk van zijn waan af te krijgen. Omdat een waanstalker altijd het idee heeft dat de hobbel die door justitie of door mij of door de politie gelegd wordt, is eigenlijk de hobbel die hij moet nemen om dat zij de echte liefde uiteindelijk zullen vinden. Dus ja, echt, zodra er een waanstalker is, verhuis, wissel al je nummers, verwijder je social media.
Want daar kom je nooit meer van.
Kom je nooit meer weg. Dan is het echt run.
Hey, maar hoeveel verschillende vormen van stalking heb je dan zo'n beetje?
Ik denk dat je wel 4 of 5 hebt. Het zijn vaak combinaties. Okay. Dus kijk, een love obsession kan ook vaak in combinatie met waan zijn. Dus je hebt het idee dat een actrice, dat je daarmee getrouwd bent. Dat is, je hebt een obsessie voor haar, maar je hebt ook een waan.
Okay.
Dus dat is. Dus er zijn veel soorten, maar het is vaak een combinatie van dingen.
Toen we jou vroegen, Thijs, om hier te komen praten over dat ene verhaal in je carrière dat je altijd is bijgebleven, wist je toen meteen welk verhaal dat moest zijn?
Nee, want ja, omdat ik dit, het speelt onlangs, dus ik ben er heel erg mee bezig en ben er nog steeds mee bezig en steeds meer mee bezig. Maar ik zat bijvoorbeeld ook aan de docu van Ivana Smit te denken. Maar vooral ook omdat ik daar totaal niet blij was met mijn confrontatie. Dus ik dacht, ja, dat is misschien ook wel eens goed. Iedereen zit hier natuurlijk altijd maar, zeg maar, hoe zou Matthijs van Nieuwkerk het noemen? Pièce de résistance te vertellen. Maar er zijn ook heel veel failures. En ik wil niet zeggen dat Ivana Smit de confrontatie een failure was, maar daar dacht ik wel, toen ik terugkeek, van wow, het was wel wat minder gekund. Of ik zat er toch wel heel erg bovenop. Ik dacht, ja, dat is ook wel goed om te vertellen. Dit vak wat ik beoefen, is natuurlijk, het moet on the spot, het moet gebeuren wanneer, ja, we kunnen het niet overdoen.
Het kan maar één keer. Ja.
Het kan maar één keer. Dus de route die je bewandelt, de steeg die je inschiet, die moet je helemaal uitlopen. Ja,
was je toen gewoon nog niet zo goed? Ben je in de loop der tijden beter geworden?
Ik hoop het wel, ja, want het is in dat opzicht ook wel echt een ervaringsvak. Dat je inderdaad rustiger wordt, dat je wat meer gaat leren ademhalen. Ik ben vaak in een bus, dan word ik soort van naar het plaatsdelict toe gereden. Nou ja, ik ga daar vaak naartoe en dan in die bus denk ik, dan is altijd de hartslag hoog. En dan denk ik altijd van, dit gaat mis of zo. Weet je, er zit natuurlijk altijd, dat is gewoon natuurlijk, de menselijke geest gaat met je aan de haal. Maar zodra die deur open is, ben ik het kwijt en dan doe ik 2 keer adem ik even goed in.
Maar waarom is het een ander verhaal geworden? Waarom is het dit verhaal geworden?
Nou, ik heb het verhaal uitgekozen van, eigenlijk, ik noem het dan maar gewoon het verhaal van Barry. Want dat is degene die, waarvan wij inmiddels meer dan overtuigd zijn geraakt dat hij onschuldig is veroordeeld.
Ik ga het verhaal zo omschrijven, maar waarom heb je het gekozen?
Nou, omdat het voor mij, toen ik hieraan begon, had ik gewoon nooit verwacht dat het dit verhaal zou worden. Ik had verwacht dat het een verhaal zou worden over een falende overheid. Nou, dat is op zich wel geworden. Ja. Maar dat iemand echt onschuldig is veroordeeld. Ik weet dat het wel eens kan gebeuren. Maar toen ik aan dit vak begon, had ik echt nog nooit verwacht dat ik ooit een zaak zou hebben waar ik deze uitkomst voor elkaar zou krijgen met alle mensen waar ik natuurlijk mee werk. Dus ik verbaas me er eigenlijk nog iedere dag over dat het gelukt is. Dat is wel, dat is de reden.
Dat is natuurlijk ook wat het leuke van journalistiek. Dat je ergens uit gaat komen in een verhaal wat je van tevoren niet wist. Hè? En dat maakt het ook wel weer spannend.
Dat is ongelooflijk spannend.
Ook voor jezelf.
Ja, en dat is ook wat de journalistiek zo mooi maakt. Namelijk dat je begint ergens aan en je hebt het niet even. Ja. Nou, dit wordt het. En dan halverwege het verhaal denk je, nee, het is een ander verhaal. Het zit anders. Ja, dat is leuk.
Het verhaal waar we het over gaan hebben, dat werd op 7 juni 2022 uitgezonden op RTL 5. In jouw programma Zeeman confronteert stalkers. De Gelderse Sanne, die in jullie uitzending Cato heet, die meldt zich bij jullie aan met het verhaal dat haar leven al 4 jaar op zijn kop wordt gezet nadat ze bij een stage in de psychiatrie in aanraking komt met psychiatrisch patiënt Barry, je noemde hem net al. Na een incident op de werkvloer vreest ze continu voor haar leven. Ze wordt achtervolgd, ze ontvangt racistische berichten, doodsbedreigingen en stalker Barry is al veroordeeld. Dan 12 maanden, meen ik er?
Ja, hij is 12 maanden gekregen, waarvan 9 maanden Heeft hij in eerste instantie gekregen. En later heeft hij ook nog eens de 3 maanden die hij onvoorwaardelijk had gekregen. Voorwaardelijk had gekregen, heeft hij ook nog moeten uitzetten.
Ja, voor stalking van Sanne dus. Ja. Maar tijdens het onderzoek in het programma komen jullie erachter dat Sanne eigenlijk haar eigen stalker is en alles heeft verzonnen. Laten we bij het begin beginnen. Hoe kwam het verhaal tot je? Zij meldde zich aan?
Ja, zij meldde zich aan. Dan hebben we een wekelijkse redactievergadering waarbij we deze zaken bespreken.
Komen er veel aanmeldingen eigenlijk?
Ja, heel veel. Ik denk wel meer dan 300 per jaar.
Oké, wow.
Dus, dan moet het ook nog voor ons haalbaar zijn. Sommige onderzoeken zijn te ingewikkeld. Wij willen ook graag verschillende soorten stalking behandelen. Want dat vinden we interessant. En dit was eigenlijk een verhaal wat tot ons kwam van een meisje die hulpverlener was. Nou, wij weten dat in de hulpverlening best wel veel mensen lastiggevallen worden, gestalkt worden. Wij weten ook dat eigenlijk veel van dit soort instanties daar totaal niet mee bezig zijn. Dus met andere woorden, ja, het gebeurt allemaal maar. Dus wij hadden eigenlijk het idee toen ik deze zaak zag. Er was een veroordeling. Ik dacht, hoe kan het nou dat hij na die veroordeling gewoon doorgaat? Is er dan niemand hiermee bezig? Zo begin je in je hoofd al een beetje het verhaal te maken. Dus je denkt, oké, we gaan haar interviewen. We gaan dit uitzoeken. En we gaan iedereen die hier wat een steek laat vallen, die gaan we aanpakken. Ja. Dat was eigenlijk het verhaal. Dus ik weet nog dat we erbij zaten, aan tafel zaten tijdens de vergadering. En het was voor ons eigenlijk een vrij simpel verhaal.
Ja, en dan ga je als eerste, neem ik aan, in gesprek met de persoon die gestalkt wordt. Namelijk Sanne, of niet?
Ja, nou dat doet mijn redactie. Iemand die, wij noemen dat case managers. Die is gewoon met deze zaak, die krijgt die zaak op zijn bureau. En dan wat we inderdaad doen, dus dat moet iemand bewijsmateriaal aanleveren. Nou, dat deed ze keurig. Best wel veel bewijsmateriaal. Bewijsmateriaal waarvan wij dachten, dat ziet er vrij duidelijk uit. Er is veel sms-verkeer wat vanuit hem kwam. Er is veel verkeer via Facebook, als ik het nog herinner. Het was voor heel veel mensen is dat heel heftig. Maar na jarenlang in stalking dacht ik, het is een heftige zaak. Maar het is niet het heftigste wat ik ooit gezien heb.
En zij kon praten, hè? Ik bedoel, ze kon goed formuleren. Zeker, hebben jullie, neem ik aan, ook gecheckt dat je niet een stotteraar voor de camera hebt of wat dan ook?
Ja, er zijn een aantal stappen die je bij ons moet nemen voordat je in het programma komt. En de zaak moet kloppen. Moet kloppen. In ieder geval, wij moeten dat idee hebben. Dus er moet bewijsmateriaal zijn. Iemand moet het goed kunnen vertellen. En iemand moet het moet het aankunnen om in ons programma te zitten. Want er komt best wel veel op je af. Dus er zijn een aantal tests en checks die we doen. En daar is ze allemaal voor geslaagd.
Ik wou zeggen, daar voldeed Sanne aan.
Ja.
Wanneer kregen jullie voor het eerst het idee van dit, krijg je een beetje bedenking bij. Of dit klopt niet.
Tijdens het interview.
Want toen je er naartoe ging voor het eerste op camera interview.
Ja,
ging je gewoon ervan uit dat zij de waarheid vertelde.
Ja, dus wij gingen er gewoon heen dat zij het, wij noemen het een basisinterview.
Ja.
We gaan een basisinterview houden waarbij zij helemaal gaat vertellen hoe die zaak zit. En ondertussen zijn we ook al onderzoek aan het doen naar Barry in dit geval. Dus we beginnen. Zij wordt aan mij voorgesteld. Er is een cameraman bij, geluidsman bij, redacteur bij, productie bij. Iedereen is een beetje, je gaat een mooie shot uitzoeken. We zitten. Ik heb de zaak natuurlijk helemaal doorgenomen. Je krijgt al een deel van het dossier. Dus voor mij was het, ik ga dan even een route bedenken van, bij dit soort interviews haal je gevoel en emotie. En feitelijkheden zijn in principe niet zozeer, dat hoeft zij mij niet te vertellen. Ik wil meer dat je goed kan vertellen wat het jou doet, zodat de kijker heel goed begrijpt wat het met haar doet. Dus dat is wat ik daar kom doen.
En wat gebeurde er tijdens dat interview?
We hebben natuurlijk best wel inmiddels, en ik zeker ook, maar als team hebben we natuurlijk best wel veel ervaringen. Gewoon qua slachtoffers. En ik merkte bij haar dat zij de heftigste dingen die haar zouden zijn overkomen, lepelde ze op alsof ze sprak over wat ze gisteren gegeten had.
Ja.
Dus daar keek ik al naar haar. Ik dacht, ik zie helemaal niks bij jou. Ik zie helemaal niks gebeuren. Ik bedoel, als ik jou ga vertellen wat mij is overkomen, wat heel heftig is, dan zie je gewoon non-verbaal gebeurt er vaak van alles. En dan, ja, iedereen denkt altijd dat we een traan willen halen. Dat hoeft helemaal niet. Voor mij, bij wijze van spreken, liever niet. Want dan kan ik daarna de rest van het interview niet meer echt. Dan heeft ze dikke ogen. Dus bij wijze van spreken, je wil. En ik zag gewoon bij haar dat ze rare emotie liet zien.
Het was bijna angstaanjagend, weet ik nog, toen ik jouw uitzending zag van hoe iemand dit zo cool en in zekere zin vlak kon vertellen.
Ja,
hè?
Ja,
dat je
ja.
denkt van, fuck,
ja.
je zegt hier nu iets heel ergs. En ja, je zegt het inderdaad, of dat je de weerbericht aan het voorlezen bent. Ja.
Maar goed, dat kan ook gewoon ingewikkelde mimiek zijn van iemand. Of,
ja, dat kan.
Of
dus iemand kan helemaal iemand kan iets ingenomen hebben hè, om rustig te worden. Dan kan iemand zo afgestompt zijn. Dus het is geen bewijs. Maar ik heb het interview gestopt. Gewoon, ik keek naar mijn redacteur. Ik zei, ah, ja, het shot klopt niet, bla bla bla. Dus het geluid is niet goed. Dus we hebben dat interview even gestopt.
Wat niet zo was.
Nee, omdat ik, maar goed, dan ben je ook maker. Ik dacht, oké, we moeten haar filmen, zodat ik ook haar onherkenbaar kan maken. We moeten een ander shot erbij hebben. Het is even niet anders.
Omdat zij soms misschien lachte tijdens heftige dingen.
Nee, omdat ik gewoon dacht, zij kan wel eens... Ik kreeg gewoon een gevoel van, ik dacht, zij kan wel eens anders in onze uitzending komen dan dat wij nu denken.
Oh, oké. Okay.
Meteen, omdat, wat ik zeg, in dit vak zijn we al wat bijzondere types tegengekomen en ik voelde gewoon bij haar iets onoprechts. En ik dacht, ik kon me niet voorstellen de andere kant qua feiten en wat er allemaal lag. Dacht ik, ja, het kan gewoon helemaal niet, maar ik zie bij haar. Dus toen vroeg ik aan mijn redacteur, en die zag het ook. Die zei ook van, dus het is niet zozeer dat ik hier een soort sixth sense voor heb. Maar
nee.
Het was, die zei, ja, het klopt, ik weet het niet. Dus zei ik, nou oké, we maken een tweede shot, zorg dat je heel veel dingen gebruikt, zodat ik niet alleen maar tegen een blur zit aan te kijken daarna. Want ik weet het niet, zij kan zomaar. Nou ja, uiteindelijk hebben we het interview afgemaakt en gedraaid. Maar ja, ik...
En dus zo gedraaid dat zij ook onherkenbaar
gemaakt kon worden. Ja, dat het er gewoon wat mooier uit zou zien als het inderdaad anders zou liggen. Maar ja, dan het interview was af. Zij stond daar nog een beetje, we stonden nog wat na te praten. Ik heb nog een buurman van haar ook geïnterviewd. En ik keek nog naar die buurman. En ik dacht, blijkbaar is zij toch echt in staat om jou heel erg mee te nemen in dit verhaal. Dus dat was een beetje een rare roes. Want ik wilde eigenlijk meteen terug naar kantoor. Ik dacht, deze zaak zit anders. We moeten volgens mij een heel andere route op. Ik heb Nico meteen gebeld.
Want je hebt ook haar ouders gesproken.
Haar ouders inderdaad, ja. Zit ik
maar dat was pas later, hè? Nee, ook al diezelfde dag.
Want die zitten ook in de uitzending en die zijn er ook echt dood mee aan dat hun dochter zo gestalkt wordt en het leven zo onmogelijk gemaakt wordt.
En dat was natuurlijk voor hun ook de werkelijkheid en de realiteit. Dus ik weet, we zaten aan een picknicktafel en het was daardoor gewoon een rare dag, want ik was er niet van, zeg maar, ik had geen bewijs, maar ik dacht, er klopt iets niet. Hebben we natuurlijk wel ruggespraak gehouden over, moeten we hiermee doorgaan? Dat is natuurlijk ook zo, want als het zo anders zit, maar er is een veroordeling. En dat maakte
maar nou, nog even voor de duidelijkheid, hoe nam je toen afscheid van Sanne? En toen zei je...
Ja, ik heb haar. Ik heb gezegd, we hebben op zich goed afscheid genomen. Ik was me wel meteen bewust van het feit dat ik dacht, ik blijf wel gewoon heel oppervlakkig eigenlijk over wat ik ga doen. Want wat ik ging doen was, we gaan Barry onderzoeken, maar jij wordt ook onderwerp van onderzoek, dat wist ik toen al. Dus dan zeg je gewoon, we gaan onderzoek doen. En zodra ik een resultaat heb. Dan hoor je van mij.
Want Thijs, er lag dus een veroordeling al van Barry. Ja. Hè? Er lagen talloze appjes, je zei het net al, en Facebook berichten waarin zij bedreigd werd. Wat was je plan van aanpak om haar te gaan onderzoeken? Probeerde je erachter te komen of zij wel de waarheid sprak?
Nou, wat wij doen is haar leren kennen. Dus als je er namelijk achter wil komen dat zij niet de waarheid spreekt, moet ik en iedereen in ons team moet weten hoe denkt zij. als zij de stalker is, dus dat is het gesprek. Als zij de stalker is, we kijken op die manier naar deze stalking. Wat communiceert zij? Waar is zij gevoelig voor? Wat is haar modus operandi en wat is haar manier van stalken? Als we daar achter zijn gekomen, dan kan ik en de mensen die waar we het onderzoek mee doen, kunnen we dingen bij haar planten, zoals dat heet. Zodat zij uiteindelijk de dingen die wij alleen tegen haar vertellen gaat gebruiken in de stalking. Want dat is dan een feit. Als ik bij jou iets zeg en ik zeg bij Merel iets anders en ik krijg iets terug wat ik alleen tegen, dan weet ik, jij bent het. Alleen als ik tegen jou iets zeg waarvan je denkt, ja, maar wat moet ik hiermee? Dus je bent lang bezig om na te gaan. Dus het is eigenlijk monnikenwerk. Dus je analyseert die hele stalking. Je analyseert alle appjes om haar te leren kennen. Dus dat is fase 1. Fase 2 is...
Hoe lang duurt fase 1?
Ja, dat verschilt. En in dit geval denk ik dat fase 1 toch wel... Ja, dat duurt wel een half jaar. Omdat je... Alleen... Dan gaat fase 2 al wel in werking. Ja. Maar je gaat fouten maken, snap je? Dus je gaat dingen bij haar erin stoppen waar ze niet op reageert. Dan ga je nadenken over, wat... Zij in dit geval gaf ze natuurlijk continu aan dat ze de hele tijd bedreigd werd. Dat hij vaak in haar omgeving was.
Ja, dus hij kwam bij haar huis, hij kwam bij haar werk. Dus jullie zijn haar gaan volgen.
Nou, observaties. Volgen is juridisch een wat spannend woord. Maar,
observeren.
En natuurlijk Barry zelf. Want we kwamen erachter dat Barry van alles te koop aanbood via Marktplaats. Dus we hebben Barry heel veel gezien. Ook om Barry te leren kennen. Want uiteindelijk moet je ook de stalker die ze aangeeft dat het is, moet je ook weten, is hij ertoe in staat?
En toen hadden jullie nog geen persoonlijk contact met Barry op dat moment. Of wel al?
Ja, wel. Want alleen dat was... We hebben een team met redacteurs en we hebben een team met observanten. En dat zijn de mensen die in het veld contact proberen te leggen met onze stalker. Maar dat noemen wij sociaal contact. Dus iemand weet niet dat hij al contact heeft met ons. Om op die manier hem te leren kennen. Dus uiteindelijk konden we op die manier zijn gangen een beetje nagaan. En in ieder geval een beetje kijken van wie is deze man. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we iets van hem zijn gaan kopen. En is hij bij ons in de auto geweest.
Een telefoon.
En daardoor konden wij kijken, is dit wat wij zagen wel dat dit het type telefoon mogelijk was dat gebruikt zou zijn. Dus die konden wij leegtrekken om te kijken wat staat daarop. Nou, daar kwam niks naar voren. En bleek een open boek te zijn. Dus daarmee zagen we al wel, er begonnen bij ons al grote twijfels te bestaan of hij de stalker zou kunnen zijn.
Want, wat voor iemand was het?
Het is een man die in een psychiatrische instelling woont. Dat betekent dat hij zijn problemen heeft. Privacy technisch kan ik daar niet zoveel over zeggen. Maar het is iemand die lang heeft geworsteld om te accepteren dat hij bepaalde dingen niet kon. Maar wel een open man. Dus wel iemand die best wel snel zijn verhaal begon te vertellen. Ook tegen iemand die hij helemaal niet kende. Je merkte gewoon wat in zijn hoofd zat. Wat hij, het had enorm veel indruk op hem gemaakt. Begon hij te vertellen al. Dus dat hij problemen had gehad met Facebook. Dat er mensen waren die hem genept hadden, zoals hij dat zei. Dus we zagen wel iemand van hij is hier inderdaad mee bezig. Maar wel heel open en eerlijk. En we zagen iets wat wij meteen, wat ons meteen opviel, is dat hij helemaal niet kon autorijden. Geen rijbewijs had. Nou goed, is het in Nederland rijden van meer mensen zonder rijbewijs rond. Maar wij wisten dat hij ook niet auto kon rijden.
En Sanne had gezegd dat ze hem in de auto had gezien.
Ja, ze heeft zelfs een foto toegevoegd.
Foto
waarbij inderdaad op afstand iemand zat die wat gelijkenissen vertoonde. Ja. Dus dus het beeld dat Barry de stalker kon zijn, brokkelde bij ons met de dag af.
Speelde op dit moment de politie al een rol? Ik bedoel, de recherche had het onderzoek gedaan. Ja. Eigenlijk hadden we het onderzoek gedaan wat jullie hebben gedaan. En wanneer had je door van dat de politie onderzoek had gedaan eigenlijk?
Dat kwam toen wij het dossier kregen. Dus dat is op een later moment werd ons het dossier gegeven om te kijken op basis waarvan Barry nou precies beschuldigd werd. En toen waren wij, dat is wel een stapje verder, maar toen waren wij inmiddels wel overtuigd geraakt van het feit dat zij gespoefd had. Dus appjes
dat
had...
Dat moet je vragen.
Ja, zij had...
Spoeven.
Spoofing is een manier om... ik kan Frans en Merel met elkaar laten appen. Ik kan Frans naar jou een appje laten sturen en jij krijgt gewoon een appje en je ziet Frans en er staan hele rare dingen in en jij kijkt Frans en dat je denkt, Frans, vind je dit normaal om dit naar mij te sturen? Maar Frans kijkt op zijn telefoon en die heeft dat appje niet verstuurd. Maar jij reageert naar Frans en bij Frans zie ik alleen maar jouw reactie. Dus met andere woorden, dat is eigenlijk de enige manier om er echt achter te komen dat er een derde persoon via internet jullie met elkaar heeft laten appen.
En heb je dan, moet je dan iemand zijn telefoon hacken of zo?
Nee,
of
is het is gewoon via... Het wordt aan banden gelegd, maar er is gewoon een applicatie. En er is gewoon een... Via dark web kun je via internet eigenlijk best wel makkelijk... elkaar laten appen.
Dus het is geen hogere wiskunde.
Het is geen hogere wiskunde. Ja, het is absurd. Maar
bizar dat dat kan.
Ja, het is bizar.
En heel eng ook.
En heel eng. Dus wij waren er inmiddels van overtuigd geraakt dat zij dat gedaan had. En toen keken we naar het politiedossier. En tot onze grote schrik zagen we eigenlijk dat bijna de volledige basis was van zijn veroordeling.
De appjes...
Eigenlijk alleen de sms'jes dan. Eigenlijk alleen de sms'jes. Ja, ik zeg ook veel appjes hoor. Dus ja. Alleen, het was in een periode.
En daar was het onderzoek en de veroordeling op gebaseerd.
Eigenlijk alleen op gebaseerd. Dus dat was voor ons heel... toen wisten we eigenlijk dat het onderzoek heel slecht was uitgevoerd.
Dus even voor de duidelijkheid, Thijs. Sanne stuurde die sms'jes naar zichzelf.
Ja.
Uit naam van Barry.
Ja. Zij heeft uiteindelijk. Ze is in staat geweest om die sms'jes. Om daar een volledige stalking op te baseren. Dus met andere woorden, ze stuurde ook sms'jes van: ik sta nu buiten. Dus, hij achtervolgt mij. Die appjes speelden een centrale rol in dat hele verhaal van haar. Van: ik word achtervolgd, ik word bedreigd, hij duikt op plekken. Dus ze liet eigenlijk alle poppetjes dansen.
En was er één moment waarop je dat rond had? Waardoor jullie dachten, hemel, ze is het gewoon zelf.
Dat was eigenlijk, we hebben eerst Perry nagenoeg uitgesloten. Hij was in dit geval totaal niet met haar bezig.
Ja.
Maar zij bleef
vanaf
ons
het
wel,
moment dat jullie...
Dat wij betrokken waren, zagen wij, hij is totaal niet met haar bezig. Maar zij voerde ons wel de hele tijd met heel veel berichten. Dus op een gegeven moment zagen wij wel, dit beeld klopt niet.
Want... En jullie observeerden haar en zagen dat Barry niet bij het ziekenhuis was.
Precies.
Niet bij haar huis was.
Dus full focus op Sanne.
Ja.
Wij hoorden op een gegeven moment, zei ze, ik heb een sollicitatie. Waarbij ze al begon, wij begonnen ook een beetje te voeden. Want dat is natuurlijk onderdeel van het onderzoek. Is dat je haar dingen belangrijk laat worden. En dat ze denkt, oké, nu moet er wel een actie van de stalker komen. Dus zij had een sollicitatie ergens en wij gaven al aan, door middel van aan te geven, ik hoop dat het rustig blijft. We hopen, je moet een beetje een dubbel spel spelen, anders kan dit niet. Maar wij hadden haar in observatie. Wij hebben haar de hele dag gezien. Daarnaast, in de uitzending zie je ook de appjes die zij daarover naar ons stuurde van... wat haar allemaal die dag zou zijn overkomen. Maar wij zagen dat dat gewoon niet klopte. Dus daarmee zie je al, zij liegt tegen ons.
Want heel concreet, ze zei daar... Ik moest met een beveiliger naar mijn auto lopen. Want ik voelde me niet goed. Maar jullie zagen allemaal dat dat niet klopte.
Nee. En ondertussen, terwijl dat ons beeld steeds versterkte... waren wij daarnaast met eigenlijk het plan bezig... om haar te voeden met informatie die zij alleen bezat. Ja. Ik weet niet waarom we het zo noemen, maar wij noemen dat een banaantje erin gooien. Ja. Informatie aan haar geven, centraliseren tot alleen tot haar. En dat zij uiteindelijk dat met ons zou delen.
En ze gleed uit over bijna iedere banaan die jullie legden.
Uiteindelijk wel, ja. En wat we dus deden was, bijvoorbeeld Barry was actief op Marktplaats. Dat wist zij ook, waardoor gaf ze steeds bij ons ook aan. En wij hebben uiteindelijk... haar een marktplaatsadvertentie laten zien van hey, is dit Barry? Dat stuurden we haar toe, maar er stond een nummer bij. Maar wij leggen geen focus op het nummer. Want als wij tegen haar zouden zeggen, hey, is het een ander nummer? Oh, het is een ander nummer. Maar dan ja, dan ligt het er direct bovenop en dan gaat ze het niet gebruiken. Dus je legt eigenlijk de focus op de spullen die die verkoopt. Maar daaronder zit een verrassingje, daar zit natuurlijk het nummer. En dat nummer was van ons en niet van Barry. Wij hadden het gemaakt. Nou ja, dat wordt bij haar neergelegd. Ondertussen hadden we ook...
Wat deed zij daarmee dan?
Nou, uiteindelijk heeft zij dat nummer opgeslagen. Dat die als Barry's nummer. 2, ja, en begon zij uiteindelijk te vertellen dat zij allemaal berichten weer van Barry kreeg.
Ah.
Met dat nummer.
Hey, en Thijs, jullie werken daarin hierin samen in dit soort zaken met een particulier recherchebureau. Hè?
Ja.
Hoe werkt dat precies?
Nou, het kan ook niet anders, omdat je moet echt rechercheonderzoek verrichten. En daar zijn heel veel regels aan verbonden. En een recherchebureau mag gewoon meer dan een simpele journalist als ik.
Wat mogen zij bijvoorbeeld meer dan een journalist?
Observatie.
Oké, want dat is iets wat je als journalist eigenlijk niet mag.
Nee, want dat is gewoon stalking. Je mag wel met een private detective observeren. Maar ja, ik mag niet zomaar de hele dag voor jouw huis gaan staan om te kijken wat jij nou de hele dag. Daar moet ik een belang voor hebben.
En hadden jullie al contact met de politie in deze fase? Of ja, wanneer kwam dat?
Wij hebben op een gegeven moment hebben wij contact gezocht toen wij overtuigd waren van het feit van ze heeft eigenlijk in al onze vallen is ze getrapt. En toen hadden we natuurlijk een heel moeilijke boodschap. Want dan bel je de politie op en dan ga je aangeven van ja, wij hebben een onderzoek gedraaid wat jullie eerder hebben gedaan. Maar wij zijn wel tot een wat andere conclusie gekomen. En ook daarin geldt ook wel weer een beetje de toon die muziek maakt. Want je wil ook dat zij wat gaan doen. En op het moment dat wij daar zo triomfantelijk met ons dossier gaan wapperen, ja, dan zou ik zelf ook niks meer doen. Dan zeg ik, ja, als je een grote mond hebt, wij hebben wel meer te doen dan jij.
En jullie en de boodschap, jullie zijn knoeiers tegen de politie, is niet de boodschap om verder te werken.
Nee, dat één. En twee, het was inmiddels was de politie wel weer betrokken omdat zij aangiftes bleef doen. Want het was een ander korps die het eerste onderzoek deed. Omdat er is iets in Hilversum gebeurd. Er is een ziekenhuis ontruimd. En die ontruiming heeft nogal veel indruk gemaakt. Sanne gaf aan dat Barry buiten stond met een wapen. Terwijl zij daar werkte. En uiteindelijk is er een ontruiming geweest. En hebben ze Barry nooit gevonden. Dus daar was een bepaald team mee bezig waar wij contact mee hadden. Dus dat waren op zich niet de mensen die het ook niet goed hadden. Geen goede conclusies hadden getrokken. Dus we hadden daar hebben we wel vaker hebben we daar contact mee. Alleen het is best wel. Kijk, een politieonderzoek is altijd onafhankelijk. En wij kunnen alleen maar als wij spreken het aanbieden en zeggen, ja, dit is wat wij hebben. Samenwerken, dat kan ook wettelijk gezien niet. Nee. Dus ze waren wel al meteen geïnteresseerd in het feit wat er aan de hand was. En ook het feit dat er dus mogelijk iemand onschuldig was veroordeeld. En uiteindelijk heeft natuurlijk, maar dan gaat het denk ik zo nog wel over, de confrontatie zelf. Maar in die confrontatie is uiteindelijk ook vanuit de politie de vraag gesteld van, zou jij ervoor willen zorgen dat zij iets gaat bekennen wat uit de strafzaak van Barry komt? Dus en toen dat inderdaad was gelukt, toen wist iedereen in één keer, holy mac, dit zou wel eens inderdaad echt totaal anders kunnen zitten.
Ja, laten we naar de confrontatie gaan, want dat is de kern van het programma uiteindelijk. Is het een moment in je programma waar je naar uitkijkt om te doen?
Zeker, ja. Ja. Ja, ja, zeker.
Het is voor jou de kers op de taart van het programma, in feite?
Ja, het is de presentatie van mijn onderzoek. Het is eigenlijk de puurste vorm van journalistiek. Namelijk, iemand op de man afvragen hoe het zit. En, nou, leg het maar uit. Dus dat vind ik heel leuk. En wat ik er leuk aan vind, is dat het echt schaken is op verschillende borden, om het zo maar te zeggen. Want iemand geeft natuurlijk een respons aan jou. Reageert anders dan dat ik had verwacht. En daar moet je weer op reageren. Dus je moet als journalist die een confrontatie doet, ook heel goed blijven kijken naar wat iemand anders jou geeft. En soms, en je stelt aan het begin de vraag aan mij van, ja, ben je daarin beter geworden? Ik denk dat ik, als ik ergens beter in ben geworden, dat ik in ieder geval beter ben gaan luisteren. Want soms heb je wel eens na een confrontatie dat je denkt, hey, maar iemand, ik heb er helemaal niet op gereageerd. En iemand maakt hier een enorme fout.
Ja.
Die geeft eigenlijk al iets toe. Maar ja, ik was zo druk met mijn
Met je volgende vraag.
Volgende vraag. Ja. Of ik was met dit punt bezig. Dus ja, het zit hem altijd in de rust en zeker in het luisteren.
Ik stel voor dat we even gaan luisteren naar de confrontatie met Sanne.
Wij weten het, hè?
Dat begrijp ik.
Voor mij begrijp je het niet. Dus ik had je nog een keer vragen. Ben jij degene geweest die deze sms'jes hebt verstuurd?
Nou, ik heb ze verstuurd.
Waarom? Waarom heb je die telefoongesprekken, waarom heb je die gemonteerd? Wat is daar de reden voor?
Omdat het moment dat ik mijn baan verloor, dat heeft me gewoon echt heel erg geraakt.
Wat wilde je ermee?
Ik wilde gewoon een einde aan het tijdperk van Barry.
In Hilversum was jij ook, hè?
Ik heb op verschillende manieren heb ik me voorgedaan als Barry, ja.
Hilversum was jij?
Ik heb verschillende berichten gestuurd, ja.
En ook over Hilversum, hè?
Ja.
Ja, maar je weet het, hè? Dus dit is heftig, hè?
Ja, dat klopt, dat weet ik.
Hier heb je, dit is strafbaar, hè? Wat je gedaan hebt.
Zo.
Ja, kijk, dit is dus weer even cool als ze in het eerste interview met jou was, hè? Zeker. Dat je denkt van, verdorie, je zegt hier, je geeft toe dat je iets verschrikkelijks hebt gedaan en je zegt het wederom op een manier van, morgen wordt het mooi weer.
Maar Frans, allereerst, ze geeft het toe. Dat lijkt mij dat lijkt mij in die confrontatie wel echt een moment waarvan je denkt, ze zegt het.
Ja, nou, dat was het grote doel, natuurlijk. Want ik dacht, ja, wat je zegt, Frans, klopt. Ik dacht, ja, daar gaan we weer. Daar komt de muur weer aan die daar heel onschuldig zit en... Maar ja, de zaak was heel sterk. De bewijsmateriaal is in al onze vallen is ze getrapt. We hebben gezien uiteindelijk dat ze de telefoongesprekken die zogenaamd door Barry waren gevoerd, dat ze die gemonteerd had. Ze heeft ons telefoonnummer gebruikt. Nou, weet je, de zaak was heel duidelijk en helemaal rond.
100% duidelijk.
Alleen, dan komt het psychologische aspect van zo'n dag. Een confrontatie is een beetje een dag. Dus je komt 's morgens aan. Ik was toevallig die week ervoor getrouwd. Dus ik zat nog op Terschelling. En ik moest hals over kop 's morgens vroeg de boot op om daar naartoe te rijden. En ik weet nog dat ik op de boot zat. En dan begin je dit voor te bereiden. En dan denk je, ik moet haar nu mee gaan nemen eerst in het verhaal. Dus ik moet haar weer eerst in die emotie brengen. Hoe heftig het is. Dus dat vertelt ze eerst. En daarna begin je langzaam aan de zaak, zeg maar, om te draaien. Begin je eigenlijk, om het oneerbiedig te zeggen, de duimschroef een beetje aan te draaien.
Had zij jou vanaf het begin door in die confrontatie? Of had ze in het begin ook het idee van, dit wordt een goed verhaal voor mij?
Ja, want ze kwam 's morgens aan. Ik wilde haar niet zien, omdat het leek mij verstandig dat ze mij pas zou zien op het moment dat de confrontatie begon. Dat heeft ook mee te maken dat je iemand een beetje daarin toch een beetje onzeker wil maken. Omdat ik gewoon wist dat ik gewoon veel punten nodig had om uiteindelijk een doelpunt te kunnen maken. Maar ik hoorde wel al dat ze had voor ons allemaal een cadeau meegenomen. Omdat de zaak was afgerond.
Vind ik dan heel pijnlijk om te horen.
Want dat vond ik ook. En ook wel dat je...
Dat kreeg je voordat
nee,
je aan
nee,
het...
Nee,
oh, dat kreeg je pas later.
Kregen wel pas later. Ja. Maar het was wel al... Nou, ergens, dat klinkt dan even heel hard, maar ergens was ik er wel... Want ik blij mee, omdat ik gewoon dacht, oké, ze weet echt niet wat ze vandaag te horen krijgt. Dat betekent dat ze de blanco ingaat. Dat betekent dat ze verrast gaat worden. En we moeten naar die bekentenis toe. De zaak is sterk genoeg, maar ik wist gewoon, de politie gaat pas wat doen voor Barry. Als ik die bekentenis eruit trek. Dus oké, ik dacht, de verrassing is
Barry
er nog.
Die dus ten onrechte heeft vastgezeten en ten onrechte ook nog steeds een schadevergoeding betaalde aan haar.
Precies, want dat betekent, dat was eigenlijk de motor achter ons onderzoek. Want als dit allemaal niet gebeurd was, dan had het best gekund dat we tegen Sanne op een andere manier, ja, weet je, hadden gezegd van, we hebben je door, want... Het is ethisch gezien ook wel een discussie. Er staat iemand die overduidelijk ook een groot probleem heeft.
Ja, want laten we het daar even over hebben. Want dat vond ik namelijk ook wel een beetje. Ik dacht, ja, deze Sanne, iemand verzint dit niet voor zo'n lol. Daar zit iets achter. Daar zit problematiek achter. Ben je erachter gekomen wat daar achter zat? Waarom verzon zij dit hele verhaal over Barry die haar stalkte en haar leven onmogelijk maakte?
Nee, want uiteindelijk zijn de gesprekken die ze met psychologen daarna gevoerd heeft, daar zijn wij allemaal niet bij. Ze heeft wel natuurlijk iets verteld over haar adoptieverleden. Dat ze geadopteerd was, dat ze daar best wel veel moeite mee had. En dit was overduidelijk een manier van extreme aandacht vragen. Een ziekelijke manier van aandacht vragen. Wij hebben Erik Blauw is bij ons programma betrokken. Dat is iemand gespecialiseerd is in de psychologische kant van stalking. Dus ik heb aan hem ook gevraagd. Maar gaat een confrontatie helpen? Hij heeft heel duidelijk aangegeven van ja, de muur moet komen. De muur waar ze tegenaan gaat botsen.
En dat kan zij die confrontatie aan? Dat heb je dan neem ik aan ook van tevoren gecheckt bij hem dan?
Ja, nou, daar waren we wel van overtuigd. Want iemand die zo spijkerhard en gevoelloos iemand... Kijk, je moet niet vergeten. Ze heeft er eerst voor gezorgd dat hij 9 maanden de cel in ging. Toen hij vrij kwam, was het voor haar niet genoeg. En toen heeft ze weer aangifte tegen hem gedaan wat ertoe heeft geleid. Dat hij ook zijn laatste 3 maanden nog even kon zitten. Dat maakte 12. En daarna was het nog niet genoeg. En toen ging ze bij ons aankloppen om te zorgen dat hij TBS zou krijgen.
Terwijl ze hem kende van een ontmoeting van een minuut tijdens een stage in die kliniek.
Precies. Dus zij heeft hem uitgekozen om dit spel te spelen. Nou, dat is de kern van waarom wij zijn blijven rennen. Omdat dit zo heftig was. Dat het een beetje de weegschaal ging echt richting Barry.
Zoveel onrecht richting Barry,
Want ze heeft een tamelijk weerloos slachtoffer genomen.
Precies.
En dat maar heeft ook nog even in het Pieter Baan Centrum ter observatie gezeten.
Precies. Ook dan nog waarbij hij later ook aangaf. Ja, ik zat daar, ik was doodsbang om daar te zitten. Ze heeft echt een leven kapot gemaakt.
Ja.
Dus dat maakte ook dat het belangrijkste was. Experts hebben gewoon aangegeven, ja, jullie moeten de muur zijn. Want het programma, het feit dat je op televisie komt, het feit dat je op deze manier wordt ontmaskerd, is iets anders dan in de verhoorkamer.
Dus de muur waar je tegenaan moet lopen om te stoppen met je gedrag.
Ja. Dat is ook wat experts die zich met dit soort problematiek van haar bezighouden weten ook van. Ze zijn uiteindelijk, algemeen gezien, ze zijn uiteindelijk op zoek naar een manier om hiermee te stoppen.
Had de politie hier ook achter kunnen komen, Thijs? Of was hier een programma voor nodig?
Nee, daar was echt geen programma voor nodig. Want dat is uiteindelijk, vind ik het meest pijnlijke nog in deze zaak. Is dat, kijk, wij waren ontzettend trots dat het ons is gelukt. Wij hebben iemand ontmaskerd die ervoor gezorgd heeft dat iemand is veroordeeld die een rechercheteam op de kast heeft laten dansen. Het Openbaar Ministerie en uiteindelijk 3 rechters tot aan hoger beroep aan toe. Dus dat is nogal wat. Alleen dan kijk ik uiteindelijk naar het dossier. Dan denk ik, hoe is dit in godsnaam mogelijk? Want Barry heeft geen rijbewijs, maar blijkbaar wordt hem wel toegedicht dat hij ergens naartoe rijdt. Echt van Arnhem naar Hilversum, dus dat is nogal een stuk. Ze hebben de telefoongegevens, de historische telefoongegevens van Barry wel opgevraagd, waarbij ze hadden kunnen zien dat hij die sms'jes niet heeft verstuurd, maar die zijn nooit in het dossier beland. En daarnaast heeft hij voor een aantal dingen die hem werden toegedicht, zoals inderdaad Hilversum of nog wat andere dingen, had hij gewoon in die kliniek, dat is wel een open kliniek, dus hij kan erin en eruit, maar zijn aanwezigheid wordt genoteerd. Dus ze hadden maar 1 belletje hoeven plegen. En dan hadden ze kunnen weten van, tijdens Hilversum was Barry gewoon in zijn instelling. Ja, ik vind dat, ik bedoel, ik ben trots op wat we gedaan hebben. Maar volgens mij hadden 3 simpele telefoontjes deze zaak ook opgelost.
In de uitzending maak je ook best druk over de gevolgen voor Sanne. Hoe kwetsbaar is ze? Ik weet niet, ik neem aan dat jullie ook worst case scenario's hebben doorgenomen. Stort ze zich onmiddellijk ter aarde? Loopt ze weg? Doet ze verschrikkelijke dingen?
Nee, daar hebben ze het van tevoren over gehad, toch?
Ja, daar hebben jullie het over gehad.
Ja.
Vind je dat ook je taak van het programma? Voel je dat wezenlijk in dit?
Ja, ik vind het van wel. Kijk, uiteindelijk is het podium van zo'n programma best wel heel groot. In ieder geval veel groter dan dat mensen zich ooit kunnen voorstellen.
Maar ze had zich wel zelf aangemeld. Helemaal voor alle duidelijkheid.
Ja. Maar het ontslaat je natuurlijk nooit van dat je toch ook naar het welzijn kijkt van de mensen die je daarin aanpakt. En in dit geval van Sanne, vind ik ook dat zij hulp nodig heeft. Dus ja, en ik kan er zelf ook niet mee leven dat op het moment dat ik iets gedaan heb wat grote gevolgen heeft, ik blijf ook gewoon mens. Dus ik vind het ook gewoon heel belangrijk dat wij zelf dat mee blijven nemen. Want ja, ik heb ook een hart. Dus ik voel ook wel met haar mee en ik voel ook wel met die ouders mee. En ik kan ergens ook wel begrijpen waar het helemaal is misgegaan. En haar ouders zijn boos op ons.
Nog steeds.
Ja, we krijgen niet hele vriendelijke berichten. Maar
waar zit die boosheid in?
Ik weet het niet zo goed. Want ik denk dat de boosheid zit hem in het feit dat zij vinden dat wij over de rug van haar dochter proberen te scoren. Denk ik. Dus dan krijg je het eeuwige verwijt. Jullie zijn commerciële televisie. Er zitten twee reclameblokken in. Zijn jullie nou blij met het geld dat jullie verdienen aan het leed van mijn dochter? Dat is niet eerlijk. Maar ja. Het zou je dochter maar zijn. Weet je, dat is toch ook elke keer. En het is ook best wel lastig, denk ik, om om daarmee te leven dat het is gebeurd. En het is ook wel een logische stap om te zeggen van ja, jullie hebben ons leven kapot gemaakt. Ja, ik hoop in de kern dat het verandert. We hebben echt veel hulp aangeboden en dat zullen we altijd blijven doen. Alleen, we are just the messenger.
Ja.
Ja. En Thijs, denk je er zelf eens over na? Want ik vind het wel grappig. Jullie werken met een particulier recherchebureau. In hoeverre ben je eigenlijk ook een rechercheur? Of waar maakt het journalistiek?
Het is natuurlijk wel een interessante vraag. Hè? Waar maakt het journalistiek? Ik denk dat uiteindelijk is het dat je zorgt dat ieder journalistiek product is gebaseerd op feiten. Dus wat je beweert, klopt. Ik vind dat jij een stalker bent, hier en hier en hierom. En uiteindelijk maakt dat het journalistiek. Natuurlijk heeft het veel raakvlakken met een politieonderzoek. Alleen, wij zeggen altijd, wij hebben misschien de tijd, maar jullie hebben echt veel meer middelen, geloof me. Want wij moeten toch, ondanks het feit dat we best wel ervaren zijn en gerust veel kunnen. Maar het is echt, ik denk dat een politieagent bij ons heel erg huilt van wat hij aantreft. Jongens, kunnen jullie niet dit? Nee. Dus met andere woorden. Maar ja, het blijft gewoon een journalistiek product. Omdat we gewoon alles wat we zeggen, kunnen we staven met drie onafhankelijke bronnen.
Ja. Wat was de impact van de uitzending?
Ja, ongekend eigenlijk voor ons. In eerste instantie krijg je natuurlijk die hele golf van verontwaardigingen richting Cato in dat geval nog. Die wij Cato noemen, dat richting Sanne, laat ik het dan zeggen zoals het is. Waar we ook heel veel moeite mee hadden en waar we veel sturing in nodig hadden. Namelijk, ja, in Nederland is het tegenwoordig een soort sport om mensen enorm lastig te vallen naar aanleiding van een uitzending. Dus iedereen vindt er wat van. Dus ik vind dat verschrikkelijk. Want wij hebben, dan doe je zo je best om het toch wel zo, hoe zeggen we dat het in goed evenwichtig, en evenwicht is. Ja. En dan krijg je toch. Dus dan gaan allemaal mensen een soort van privéonderzoek doen en worden al haar privégegevens ongeveer geopenbaard. Dus daar zijn we dan heel druk mee om dat allemaal weer af te krijgen. Ja, en dan krijg je natuurlijk veel mensen die zeggen dat het wat er allemaal moet gebeuren, dat de politie echt onderzoek moet gaan doen. Wij wisten dat dat eraan zat te komen en dat zij de confrontatie, op de dag van de confrontatie, daar was net klaar. Zij heeft Hilversum bekend, want je hoort in het geluidsfragment ook dat ik het wel drie keer aan haar vraag, omdat dat echt belangrijk was. Toen is de rechercheur bij haar geweest, heeft haar een brief overhandigd en heeft gezegd van ja, je bent vanaf nu onderwerp van onderzoek. Het heeft uiteindelijk een jaar geduurd, totdat we bericht kregen van het Openbaar Ministerie dat ze de volledige stalking heeft geanceneerd. In ieder geval het idee is van het Openbaar Ministerie. Ik moet eerlijk zeggen dat wij daar ook best nog wel, ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het van A tot Z zou zijn. Ik had verwacht van C tot Z of zo.
Ja, ja.
Dat er wel iets was gebeurd. Dat Barry misschien wel iets had gedaan.
Maar ze had alles verzonnen dus.
Alles verzonnen, ja.
En ze is opgepakt ook, of niet?
Ja, ze is opgepakt. Ze is uitgenodigd voor verhoor. Ze is meerdere keren verhoord. Politie heeft aangegeven. Heeft al het bewijs tegen het licht gehouden. En zeggen nu een zeer sterke zaak te hebben tegen haar. Dus dat zij inderdaad, ze moet voorkomen.
Ja.
Kreeg je ook veel kritiek op de uitzending? Of was dit echt hiep, 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 hoera, wat hebben jullie dit meer dan correct gedaan?
Wel veel lof, dat was wel. Dus dat was wel fijn. Ik denk voornaamste kritiek was om die vreselijke studioscènes die we ongeveer ook na dit seizoen gekild hebben. Want inderdaad, dat was een programma is in ontwikkeling, zullen we zeggen. Dus meer van de toneelstukjes tussendoor. Dat moet ik zeggen, dat is een punt dan.
Ja.
Dat is wat ons het meeste, wat we het meeste terugkrijgen, is dat mensen niet geloven. Dus dat ze denken, dit is in scène gezet. Dit bestaat niet.
Oh ja, ondanks alle bewijzen die jullie overwegen in het programma.
Toch, ik denk, dit klopt niet. Het is van A tot Z.
Zowel Berry zou een acteur hebben kunnen zijn als Sanne.
Bewijs van spreken, ja.
In juni van dit jaar heb je nog een uitzending gemaakt waarbij je Berry ook aan het woord laat. Wat blijft jou het meest bij van wat hij je vertelde?
Ja, wat me het meest bijblijft is wat hij vertelde over zijn ouders. Dus dat zijn vader was net overleden. Die had gelukkig nog meegemaakt dat hij onschuldig was. Want die mensen waren wel de laatste die hem geloofden. Maar ik kon me ook wel. Ik heb die mensen gebeld nadat ik één stap terug na de confrontatie zijn we naar Berry gegaan om hem te vertellen dat wij ontlastend bewijs hadden in zijn zaak. Het was het eerste wat hij zei van wil je mijn ouders bellen? Dus toen heb ik die mensen gesproken. Nou, die waren zielsgelukkig, maar die zeiden, ik merkte ook wel een soort van bevestiging van waar ze langzamerhand misschien ook wel een beetje aan begonnen te twijfelen. Dus dat was fijn. Dus ik vond het, en in het interview met Berry vertelde hij daar inderdaad over. En wat ik gewoon echt, en dat zegt heel veel over hem als persoon, is dat hij haar niks kwalijk neemt.
Waarom niet?
Nou, omdat hij blijkbaar, hij is zelf ook iemand die hulp nodig heeft. En dat is hoe hij daarnaar kijkt. Zij heeft hulp nodig. Ja, ik vond dat heel indrukwekkend.
Alle mensen hebben hulp nodig, was een beetje de boodschap. Volgens mij staat het ook op het einde van de uitzending. Hè, van ik neem er niks kwalijk. Zij heeft ook een probleem, zoals ik ook problemen heb.
Precies.
Ja. En, was dat ook echt, of heb je dat er een beetje uit moeten trekken?
Nee.
Ga jij nou ook twijfelen of het echt is?
Nee.
Berry was een acteur.
Nee, maar ik vond het zo ongelooflijk correct en warm en goedhartig. Terwijl ik denk van, als mij zoiets was overkomen, had ik misschien wel gezegd, hey, Sanne moet dood.
Ja.
Whatever. Hè? En dit was opeens van een bijna goddelijke interventie van, ik hoop dat het goed komt met haar en ik neem er niks kwalijk.
Ik werk niet voor de EO, dus het was niet nodig geweest om mijn aflevering zo te eindigen. Nee, het kwam echt uit hemzelf. En dat vond ik ook wel het mooiste. Want inderdaad, weet je, dat je het uit hem zou trekken, zou niet gemeen zijn. En nu merk je gewoon van, het is gewoon een ontzettend lieve man. Ja, dat was een beetje het beeld van ons allemaal. Het interview was ook af en Berry liep zo uiteindelijk, want die wilde een sigaretje roken. Die zei, kan ik even roken? Dus toen liep hij weg. En dus keken die cameramannen bij ons ook aan. We keken elkaar aan. En toen zat iedereen wel zo, Jezus, wat een lieve man eigenlijk. Ja, ik vond het wel heel mooi. Maakt het wel af voor ons.
Ja. Hoe vaak denk je nog terug aan dit verhaal? Maar je bent er natuurlijk nog veel meer bezig de laatste tijd natuurlijk.
Ja, nog best wel vaak. Ook gewoon, het stimuleert ook wel om toch te blijven kijken. En zelfs als het niet, als je echt denkt, het is niet mogelijk. Het kan niet, want dit en dit en dit ligt er aan bewijs. Het kan niet anders. Kijk, de andere kant is wel,
dus zelfs het meest onwaarschijnlijke kan mogelijk
zou
zijn.
Zou kunnen, dus je moet altijd je ogen open houden. De andere kant, dat is weer het gevaar. En dat is ook weer reacties op de uitzending, dat iedereen denkt dat onze staat ongeveer failliet is. En dat er één groot complot is. En dat dit het soort bewijs was van het feit dat het allemaal niet deugt. Nou, het deugt echt. We hebben een heel goed rechtssysteem waar gelovende gevangenissen zitten, hoewel ze zelf allemaal ontkennen, vol met mensen die schuldig zijn. Maar
ik denk dat de meerderheid wel schuldig is.
Ik denk het wel. Ja. Nee, dus met andere woorden, het zijn uitzonderingen, maar
ze zijn er wel.
En het zal niet de enige uitzondering zijn. Helaas.
Nee, dus we moeten wel, als journalistiek of als het journaal wel inderdaad goed blijven kijken. En dit is ook onze taak. Een van onze taken.
Is er ergens nog een los eindje aan dit verhaal? Of iemand die je toch nog zou willen spreken? Of...
Nee, ik denk dat het verhaal verteld is. Ik denk dat... ga ik het toch weer een beetje voor Sanne opnemen. Ik denk dat het belangrijk is dat zij gaat helen. Dat ze echt gaat nadenken over wat hier gebeurt. Er gaat nog heel veel op haar pad komen. Namelijk, er komt nog een rechtszaak aan.
Ja, want zij wordt vervolgd waarschijnlijk. Ja, hè, wegens dus het doen van valse aangifte en het misbruiken van de identiteit van Barry.
Precies, dus er gaat echt nog wat. Ze gaat echt nog heel veel voor haar kiezen krijgen. En ik. Ja, daarna wordt het gewoon belangrijk dat het ook weer rustig om haar heen wordt. Zodat ze hulp kan krijgen die ze nodig heeft. En ik hoop, kijk, voor Barry is er ook nog best wel een grote... er komt een herziening aan. En ik zei nog tegen zijn advocaat, oh ja, misschien kunnen we het nog wel meenemen voor deze uitzending. Toen zei hij, nou, het gaat wel een jaar duren. Ik dacht, een jaar, oké. Dus ook daarin... Daar zit nog wel wat aan te komen. En daarna moet het ook weer. Ja, wij moeten ook gewoon weer door. De caravan gaat weer naar de andere kant van het land om andere mensen te helpen. Ja. En vooral ook niet te veel mensen blijven invrijven. In dit geval Sanne, wat ze allemaal fout doet. Want uiteindelijk, ja, we maken allemaal fouten. Hoe groot ze ook zijn.
En we hebben allemaal
een beetje EO toch nog.
Toch nog aan het eind. Ja. Ja. Dit was Gonzo. Thijs, dank voor je komst naar de WPG Studios. En dit is alweer de laatste aflevering van dit Gonzo-seizoen. Frans en ik hebben enorm genoten van alle onthullende, riskante, ontroerende en opzienbarende verhalen die hier voorbij zijn gekomen. En van alle journalisten
Zeker. Die
ze kwamen vertellen. We willen jou als luisteraar heel erg bedanken voor het massale luisteren. Fantastisch. Mocht je nou tips hebben of denken, nou, dat kan allemaal veel beter. Of kan Frans niet een beetje meer dit of kan Merel niet een beetje minder dat. Mail het ons vooral naar gonzo@kortimedia.nl. Na de zomer dan zijn we met veel plezier weer terug. Fijne zomer en tot snel.
Tot dan.